Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Topman Hein Schumacher ruilt de melk van Friesland Campina in voor de pindakaas van Unilever. En de ACM heeft een stokje gestoken voor de fusie tussen RTL en Talpa in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met de zeer gewaardeerde leden Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairo, de Business Universiteit. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY, Nederland, Peno Consultants en Uncode. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel, Thomas.
Laten we maar bij de media beginnen. De fusie tussen RTL Nederland en Talpa Networks gaat niet door. Anderhalf jaar na de aankondiging hebben de bedrijven geen toestemming gekregen van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder zouden de bedrijven een te machtige positie in het commerciële medialandschap krijgen. En Annemiek, dat is precies waar de ACM natuurlijk op moet letten.
Ja.
Kun jij, dat gezegd hebbende, deze redenatie volgen?
Nou, ik vind dat ze met anderhalf jaar wel heel lang de tijd daarvoor genomen hebben. Want dat had je ook met 2 weken onderbouwd kunnen zeggen. Dus ik denk vanuit ACM van waarom zo lang? En dat is niet goed voor beide bedrijven. Maar ik vind het met name kwalijk dat de ACM anderhalf jaar neemt voor iets wat iedere econoom ook al meteen had kunnen zien als je ziet hoe groot het is. En er komt bij dat we in een klein land zitten met een grote mediadichtheid, maar ook een heel groot media-exportpakket. En dat dit wel meegenomen had kunnen worden, dat je ook een heel groot mediahuis had kunnen hebben, wat juist een veel grotere Europese en internationale.
En daarom heeft het zo lang geduurd.
Ja,
omdat de vraag volgens mij was, moeten we dit bekijken vanuit een nationaal perspectief, vanuit Nederland, of gaan we mee in het standpunt van Talpa en RTL? Wij boksen op tegen grote internationale streamingdiensten. Neem de wereld als speelveld.
Ja, ik vind het ook wel een beetje lastig om te kunnen beoordelen. Anderhalf jaar klinkt natuurlijk waanzinnig lang, hè? En ik denk zeker dat het misschien wel korter had gekund. Maar het is bij de ACM, en dat ik maak wat vaker de AFM mee, die zeggen dan standaard 13 weken. Maar die zetten natuurlijk elke keer de klok stil als ze vragen hebben gesteld waar ze op de antwoorden moeten wachten. Dus ja, weet je, dan ligt de waarheid waarschijnlijk toch ook ergens in het midden, hoe snel het dan met die antwoorden is gekomen. Of je moet, zoals jij zegt, ja, weet je, een beetje economisch kunnen bedenken dat de uitkomst X is. Ja. Maar dan heb je dus ook niet de kans gegeven aan nadere toelichting, andere partijen erbij betrokken. Dus
en dat is hier wel gebeurd, hè? Ja, ze hebben nog een keertje een gang gemaakt langs de stakeholders. En die bedrijven, Talpa en RTL, hebben nog wat concessies kunnen doen. Remedies, als je dat formeel moet uitdrukken. Ze hebben de advertentieinkoop uitbesteed. Tenminste, dat was het idee.
Ja, maar toch. Hè, ja, ik denk van vestigingsplaats Nederland. Hè, jullie hebben het in het vorige item er ook over gehad. Ik denk dit zou toch juist voor de internationale media een geweldige sprong geweest zijn. En ik denk ook een vernieuwingskans voor beide bedrijven. Om het echt na zoveel jaar hetzelfde wat anders te kunnen gaan doen.
Wacht even. Net dacht ik, je bent na 2 weken tot een conclusie gekomen. Dit kan eigenlijk niet.
Nee, als je kijkt vanuit Nederlands perspectief. Als je zegt van dit zijn Nederlandse spelers. Maar zij maken formats, en ze werken ook met heel veel partijen samen die echt internationale formats maken. En dit had gewoon een hele mooie springplank kunnen zijn.
Oké, maar nu ben je toch eventjes Martijn Snoep van de ACM.
Ja.
Zeg je dan, ik hanteer die internationale context?
Ja, zou ik doen. Ik zou het hem zeker Europees genomen hebben. Ja.
Ik weet niet of jij graag Martijn Snoep zou willen zijn, Tanja, maar als ik jou die vraag stel.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan niet zo goed weet of de reikwijdte van de ACM zo ver strekt.
Nou ja, dan is ook de vraag of de ACM hierover moet gaan.
Ja. Nou ja, goed, dat is dan
toch
de volgende vraag.
Ja.
En dan is de vraag, gaan ze naar de rechter of niet?
Ja, maar goed, ja.
Nou, ik las in eerdere artikelen wel dat de ACM ook zijn tijd genomen heeft, omdat dit een belangrijke uitspraak is. En als daar blijkt er toch iets op af te dingen te zijn, juridisch gezien, dan wil je niet in je hemd staan, dus timmer je het maar helemaal dicht.
Ja, dat denk ik inderdaad wat ze gedaan hebben. En dan zullen ze met heel veel juristen gesproken hebben, die nemen altijd de tijd.
Ik heb ook de tijd gehad om even te spreken met de topman van RTL. Afgelopen maandag was dat, Sven Sauvé. En die haalde ook nog aan Netflix, Amazon Prime. Daar moeten we naar kijken. Dit zei hij over het afketsen van de fusie.
Wat er in onze ogen had kunnen gebeuren als de fusie was doorgaan, is dat we met z'n allen heel veel geld hadden kunnen besparen in activiteiten waar we nu een overlap hebben. En dat geld hadden wij allemaal willen investeren in Nederlandse content, in techniek en ook een duidelijk marketingverhaal naar de Nederlandse consument waar deze content te vinden is. Wij denken dus uiteindelijk dat een sterke Nederlandse speler ervoor had kunnen zorgen dat er een goed alternatief is ten aanzien van de internationale concurrenten voor zowel de Nederlandse kijker als de Nederlandse adverteerder.
Die Nederlandse adverteerder was er beter van geworden. De Nederlandse kijker was er beter van geworden. Er was veel distributie geweest. Dus producenten hadden aan de slag gekund. Tanja, ja, als je het zo hoort en je laat de ACM-bezwaren weg, dan denk je, nou, dit is behoorlijk overtuigend, of niet?
Ja, dat kun je zeggen. En je kunt ook zeggen, want dat is natuurlijk wat Ruud Hendricks ook in een interview aangaf. Ja, weet je, nu is Talpa gewoon ten dode opgeschreven. Hebben niks wat vergelijkbaar is met Netflix of Videoland of weet ik veel wat. Dus ja, hè, wat maakt het dan uit? Dan hadden ze het net zo goed wel over kunnen nemen. Ja, ik blijf het toch een beetje lastig vinden als je niet alle overwegingen hebt kunnen lezen op basis waarvan de ACM besloten heeft.
Ja, dat kan ook nog niet, hè? Want volgens mij wordt het vonnis pas over een paar weken echt openbaar. Overigens hebben die bedrijven nu wel gezegd, daar gaan we niet op wachten. Nee. Het zit er voor ons niet meer in. Dat lijkt me logisch.
Nee, ik denk ook dat RTL er strategisch gezien ook meer kansen heeft en gewoon de eigen weg gaat. En dat zullen ze ook al afgelopen maanden bekeken hebben. Want als het zo lang duurt, kun je ze ook wel eens een keertje gaan aftellen en denken, nou, dat wordt het waarschijnlijk.
Nou ja, en er is in Frankrijk volgens mij iets soortgelijks aan de hand geweest met twee grote mediabedrijven. En die mochten ook niet samen gaan.
Nee.
Dan had je dus ook al kunnen kijken naar wat er in Nederland dan zou kunnen spelen.
Maar goed, we hebben zo'n fantastische verhouding tegenwoordig met Frankrijk. Dus ja, misschien zit hier wel een nieuw huwelijk in.
Ja, over huwelijken gesproken. Jij zegt RTL zal zijn eigen weg wil gaan. En er is nog wel enige overlevingskans denkbaar. Maar DPG heeft eerder gezegd, de persgroep, wij zijn geïnteresseerd in specifiek in RTL. Nu zeggen ze iets minder specifiek, we blijven interesse houden in Nederlandse televisie.
Ja.
Is dat mooi uitgedrukt?
Ja, het is mooi uitgedrukt. Het is in ieder geval dat ze in de gegadigde hoek willen blijven zitten. Maar het is wel de vraag of je... Ik heb zelf natuurlijk ook veel in de geschreven media gezeten. Maar in hoeverre je echt ook die hele slag gaat maken, want televisie is wel wat anders. En de formats maken. En dat doen deze bedrijven natuurlijk toch met een heel netwerk van heel gespecialiseerde bedrijven. Nogmaals, daar zijn we goed in Nederland.
We gaan naar specialistische juridische kennis, vooral van toepassing in Texas.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ja, het is misschien wat snel om naar het tweede deel van dit panel over te gaan, maar het is ook wel een kwestie die wat tijd vraagt. Annemieke Robeek en Tanja Nagel zijn hier. De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson krijgt van de rechter geen toestemming om via een faillissement onder meer dan 40.000 rechtszaken uit te komen. Het medische bedrijf werd aangeklaagd omdat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. En dan komen we meteen bij de Texas Two-Step. Wie van jullie voelt zich geroepen om die even toe te lichten?
Nou, zal ik het doen?
Het is Tanja Nagel geworden.
Dank. Nou, de decreet als zodanig vind ik wel heel mooi. Want je denkt meteen aan dansen, maar dat blijkt het niet te zijn. We hebben natuurlijk allemaal federale wetgeving in Amerika, waardoor er per staat andere wetgeving van toepassing kan zijn. En in dit geval is er in de staat Texas een wet die bepaalt dat je een bedrijf zou mogen opsplitsen en een gedeelte in een dochteronderneming kan onderbrengen waarin je een bak geld stort en daar alle vorderingen van mensen kunt onderbrengen. En dat is ooit in de jaren 80 bedacht. Maar niet voor de situatie waar we het in het geval van Johnson & Johnson over hebben. Dus daarom heeft de rechter ook aangegeven dat dat in dit geval niet aan de orde zou kunnen zijn. Overigens is er eerder sprake geweest van een rechtszaak in Missouri, waar ik kon het me eigenlijk niet voorstellen, maar waarbij 22 vrouwen 2,1 miljard uitgekeerd zouden hebben gekregen door Johnson & Johnson. Ik hoop dat de komma daar verkeerd stond.
Ja.
Maar zelfs dan, als we het nu over 40.000 claims hebben, dan kun je met een bedrijf wat een winst van 18 miljard dollar maakt nog steeds wel enorme risico's lopen. Het bedrijf is 440 miljard waard. Ja. Dus het zal wel even duren, maar het is natuurlijk nogal een constatering.
Maar je bepaalt ook als bedrijf in deze constructie zelf wat de zak geld is die je dat bedrijf dan meegeeft. Ik geloof dat ze hier hebben gekozen voor 2 miljard, maar het had ook veel meer of veel minder kunnen zijn. Dat is toch ook eigenlijk een beetje vreemd, of niet?
Ja, maar nogmaals, die wetgeving was dus ook helemaal niet gebaseerd op dit soort constructies. Dus het is ook ik denk dat het volkomen logisch is dat het nu niet doorgaat. Maar het is natuurlijk ook bedoeld geweest om te zorgen dat de going concern van een bedrijf gewoon door kan gaan in plaats van dat het hele bedrijf wordt platgelegd. En als je dan een bedrag reserveert in een onderneming die recht doet aan de claims die er zijn, of recht lijkt te doen, dan heb je een hele andere situatie dan nu het geval is.
Ja, ik denk ook, weet je, dit is een geitenpad zoeken. heel bewust en het mag wat kosten. En dan denken dat je er van af bent. Maar ik denk dat dit gewoon als een boemerang terugkomt op de reputatie van Johnson & Johnson.
Ja.
En dat is, weet je, het is een huishoudmerk. We hebben allemaal wat van Johnson & Johnson in huis. En je hebt altijd gedacht, nou, het is toch een gedegen goed product. En als je op deze manier eigenlijk als onderneming bezig bent, dan is dat niet goed. En ik geef deze rechter helemaal gelijk.
Nee, kennelijk ook in de wetenschap dat ze het zelf al jaren geweten hebben dat het kankerverwekkend was.
Ja.
Er is een andere rechter geweest en die heeft dan weer een andere uitspraak gedaan. Namelijk ook een faillissement. Dat is in het voordeel van gedupeerden. Want als je de juridische weg moet bewandelen via een massaclaim, dan ben je vaak jaren verder en de uitkomst is ongewis. Dus zowel het bedrijf weet dan waar het bedrijf aan toe is, als de gedupeerden. Want namelijk, zit er wat in het vat of niet?
Maar je had dat ook zelf als Johnson & Johnson heel netjes met die klanten kunnen doen. Tanja gaf net ook een ander voorbeeld van een groep vrouwen die eigenlijk ook als gedupeerden in het gelijk gesteld zijn. Ik denk dat je...
Je bedoelt als Johnson & Johnson zelf een stap gezet had, was de som misschien niet helemaal op 2,1 miljard uitgekomen.
Nou, je had je ook kunnen zeggen van, nou ja, dit hebben wij dus echt verkeerd gedaan. Doe maar een beetje de Japanse manier. Heel diep buigen en zeggen, dit is fout. Sorry, maar we komen hier goed. We schuilen ons niet weg. We nemen niet het geitenpad, we nemen de normale weg. Ja,
maar en dan blijf je maar wat waar fout is, en dat gaf Tanja ook al aan, dat hangt ook heel erg af blijkbaar van de staat. Hè?
Ja.
Dus er zijn vrouwen met dezelfde klachten, dus dezelfde bezwaren ook. En de ene vrouw krijgt wel een vergoeding en de andere vrouw vist achter het net. Dat is toch vreemd?
Maar dat is de Amerikaanse federale staat met de eigen wetgeving.
Ja, en daarom heet het ook de Texas Two-Step, omdat het alleen hier mogelijk is.
Ja.
Is dit nu iets, Johnson & Johnson zeg je, dat is een heel groot merk, daarvan denk je dat is allemaal op orde. Maar een uitweg waar meer bedrijven toch al hun geluk hebben gezocht?
Nou ja, we hebben natuurlijk wel vaak, en dat kent Tanja nog beter dan ik, maar vanuit de financiële sector en ook in de energiesector weten we ook wel wat is de good bank of de new bank en wat is de bad bank. En als je zo'n constructie maakt en dat openlijk doet, dan is het wat anders. Maar dit is ook nog als dochterbedrijf.
Ja, en ik meen ook gelezen te hebben. Nee, ik heb gelezen, maar je weet nooit wat er waar is voor je leest. Maar dat ze ook kennelijk onderzoekers hebben betaald om positieve uitslagen te geven over de producten, terwijl ze wisten dat het niet klopte. Weet je, als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan kom je met die reputatie nooit meer in het reinen, denk ik.
Nee, dan zit je gewoon in dezelfde hoek van de sigaretten, van de oliecompanies die ontkend hebben dat het kwalijk, dat alles gezond was wat ze deden, noem maar op. Dus ja, je zit in de verkeerde hoek en dat zal Johnson & Johnson denk ik gaan merken.
Ik sprak hier afgelopen dinsdag over met onze beursanalist Koen Bender en die zei ik zou het ze afraden, maar er zijn natuurlijk meer bedrijven, zelfs bedrijven met een Nederlands tintje, ik noem Philips, met een groot probleem, ook in Amerika met die slaapapneuapparaten. Nogmaals, hij zou het ze afraden. Maar ja, ook daar zou je kunnen zeggen, parkeer alles wat er verkeerd gaat, parkeer die mogelijke massaclaims in een ander bedrijf, zodat je de rest van het bedrijf, de rest van Philips, het gezondere Philips, beschermt.
Ja, maar dan ben je echt bezig, zeg maar, een bad bank en een good bank, of een new co en een bestaande te maken. Wat we ook kennen uit de energiebedrijven, dus waar de fossiele dingen in blijven en waar de hernieuwbare energie in zit. En dat is heel helder. Dan zit er een heldere koffer op, er zit een heldere structuur en het is geen geitenpad.
Nee, en dan zou je ook een reële waarde moeten maken van de claims die kunnen komen. En er is hier geen sprake van een financieel faillissement, wat eigenlijk wel van toepassing zou moeten zijn, ook voor die wetgeving in Texas.
Is dat zo? Want ik meen gelezen te hebben, want je weet nooit precies of het klopt, dat je in Amerika niet insolvent hoeft te zijn om dat faillissement aan te vragen. Zolang je maar ter goeder trouw bent. Heb jij dat ook gelezen ergens?
Ik las ergens dat het niet kon, omdat het bedrijf niet in de financiële problemen zat.
Goed. Nee, dat in dit geval gaat het dus inderdaad ook niet door. We gaan naar een ander bedrijf met een Nederlands tintje. Zeker ook omdat er een Nederlandse topman is benoemd. Hein Schumacher. Hij komt over van Friesland Campina. En Tanja, jij en ik, wij kennen hem. We hebben hem geïnterviewd.
Ja.
Toen was hij inderdaad nog verantwoordelijk voor Friesland Campina. Een corporatie, ook een ingewikkeld model. Misschien zelfs nog wel ingewikkelder dan Unilever.
Ja, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk dol op coöperaties, omdat iedereen daar in een gremium kan zitten en met recht kan meepraten over in een bepaalde governance voor wat er speelt. Maar Schumacher had het natuurlijk wel heel ingewikkeld met de boeren in de afgelopen periode. Dus ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Maar hij komt straks natuurlijk wel in een hele andere omgeving terecht.
Hij komt ook in de omgeving van een activistische aandeelhouder bij Unilever, Nelson Peltz.
Ja.
Die kun je maar beter te vriend houden. En daar lijkt het wel op.
Nou ja, daar heeft hij natuurlijk ook even mee in de Raad van Commissarissen gezeten. Dus hij zal hem kennen. En ook hier weer, hij schijnt het goed met hem te kunnen vinden.
Die benoeming, ja. Valt daar jou nog iets in op? Hij is een Nederlander. Dat is bepaald niet noodzakelijk natuurlijk. Is nu wel zo?
Nou ja, het viel mij wel op, ja. Want je zou denken, Unilever is vertrokken naar UK weer terug. En is dit nou een soort goedmacher? He, dus Schumacher als goedmacher.
Au, Annemiek, goed hoor.
Of is het, en ik weet niet wie er allemaal op hun lijstje heeft gestaan natuurlijk. Of hebben ze uiteindelijk gekeken naar Unilever, verdorie. We hebben ook best wel intern wat te verhapstukken. Er zijn intern best wel wat transformaties nodig. En dat is wat Schumacher toch wel gedaan heeft, ook bij Friesland Campina. En hij kan wel met stakeholders omgaan. Ik denk niet dat hij zeg maar de groene paus wordt. Hè, maar daar heeft Unilever geloof ik ook niet meer zo'n behoefte aan. Ik denk dat zijn rol vooral naar binnen is. En dat maakt natuurlijk ook dat hij heel lang CFO geweest is. He, dus hij zal denk ik het veel meer technocratischer aanpakken. En ik denk dat Unilever vele malen eenvoudiger is dan Friesland Campina. Want of je nou al die boeren met tractoren hebt die voor je staan, of dat je gewoon divisiedirecteuren hebt en eventueel nog een activistisch aandeelhouder waar je toch al goed mee vindt.
Even de verhoudingen, een krappe 23.000 medewerkers in 32 landen. Dat is Friesland Campina. Unilever, 150.000 medewerkers, 190 landen.
Maar, ja, maar die ziet hij niet.
Landen, dus niet toe.
Ja.
Het zijn gewoon alle landen van de wereld zo ongeveer.
Ja, maar ja. Die ziet hij niet. Dat is allemaal in die divisies. Dat is allemaal zeg maar goed weggeregeld. En nogmaals, dat komt niet zo dicht bij je. Dus het kan best zijn dat de functie meer bestuurlijk, technocratisch op de financiën en op een nieuwe structuur intern is. En minder zeg maar met de boze buitenwereld.
Maakt de schaal dan echt niet zoveel uit? Je zegt terecht bijna alle landen van de wereld.
Ja, ik denk zeker dat het wel uitmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat hij het niet aan kan. Ik denk ook wat Annemiek zegt, als hij zich kan focussen op die dingen die nu van belang zijn voor Unilever, dan maakt het misschien helemaal niet uit hoeveel medewerkers er zijn. Als je maar zorgt dat die lagen onder de raad van bestuur op orde zijn, dan gaat dat natuurlijk best goed. En ik denk toch dat het een voordeel is dat hij daar al een tijdje in die raad van commissarissen heeft gezeten.
Ja, wel een heel kort tijdje, toch?
Ja, dat is zo. Maar je hebt wel veel meer inzicht kunnen krijgen dan wanneer je zomaar van buiten naar binnen komt.
En het is altijd best wel een pad geweest, hè, van Unilever naar Friesland Campina. Van Friesland Campina naar Unilever. Die spreken best wel meer dezelfde taal dan je misschien denkt.
En als het in zo'n geglobaliseerde wereld is, 190 landen, zeg je al, Schumacher de Goedmacher, we houden hem er even in. Zou dat een overweging kunnen zijn, Tanja, dat het een Nederlander is? Na het vertrek van Unilever uit Nederland?
Ik denk het niet. Ik denk dat de belangen groter zijn bij Unilever dan die afweging te maken of het iemand is vanuit Nederland. En ik mag ook echt hopen dat hij gekozen is vanwege zijn kwaliteiten en niet vanwege zijn nationaliteit.
Nee, daar ben ik het helemaal met jullie eens. En er staat natuurlijk ook niet voor niks dat hadden we niet echt een turnaround manager moeten maken. Maar ik denk dat hij daar misschien nog wel eens een keertje verrassend uit de hoek kan komen.
Je zegt wel
innovatie zeker, denk ik.
Ja.
Maar jij zegt wel, het zal geen groene paus worden. Hè? Nee. Daar heeft Unilever misschien ook wel eens een bekomst van na Polman. En Job was ook niet echt een groene paus. Maar toch, als je op lange termijn wil redden, zou je toch iets moeten doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zeker.
Ik ben misschien nog enigszins beïnvloed door het gesprek dat ik eerder had, maar toch?
Goed gesprek was dat over.
Oh, dank u wel.
Ja, je was fel, maar het was goed. Ik denk juist dat...
Je was er niet helemaal op uit, hoor. Maar
er is dat toch een zekere nuchterheid, denk ik, dat Schumacher Goedmacher zal gaan doen. Een zekere nuchterheid, maar hij weet ook dat hij afscheid moet nemen van een aantal onderdelen, huishoudmerken. Hij moet wel een reach-out naar nieuwe dingen doen. En dat vind ik wel interessant van Friesland Campina. Hè. Ze hebben wel, ook al onder Kees het Hart, een bocht naar dat duurzame willen maken. En nogmaals, de boeren zijn niet altijd op de hand geweest daar van de top van, Friesland Campina. Maar hij is wel al helemaal in die richting. Dus ja, ik wens hem heel veel geluk.
Nou, heb ik ook stukken gelezen in internationale kranten, waar ze iets minder bezig zijn met of het nou Nederlander is of niet. Maar het moest vooral iemand zijn met een bepaald profiel. En bij voorkeur iemand, Annemiek haalt het al aan, die dan bij een concurrent had gewerkt. Want dan versterk je jezelf en verzwak je de concurrent. Werkt dat wel eens zo? Dat je denkt, nou, dan sla ik twee vliegen in één klap?
Nou, ik kan zo even geen voorbeeld noemen, maar dat zal zo af en toe best wel voordelen hebben. Nou ja, misschien Lard Vries, die van NN Aegon overstapte.
Ja.
Ik denk dat wel.
In de Wall Street Journal Schumacher, Goodmacher nog niet kennen, is dat een probleem of niet? Dat hij dus geen profiel heeft?
Nou ja, ik denk dat hij wel bovenaan zijn lijstje moet zetten dat ze zorgen dat hij zorgt dat ze hem kennen. Weet je, ik hoop ook dat hij goede mensen heeft voor de communicatie. Dat ze dat plan ook wel al hebben klaar liggen.
En toch nog een paar andere vragen. Namelijk, hij is een kandidaat van buiten. Hij kent het bedrijf, hè, dat is absoluut waar. Maar er wordt ook gesproken over interne kandidaten. Dat is denk ik een discussie die wel vaker speelt. Hè. Je hebt de kroonprins en prinsessen. En dan kom je toch met een externe kandidaat. Moet die externe kandidaat dan echt bewezen veel beter zijn? Of hoe gaat zo'n afweging, Tanja?
Die afweging, dat is ook iets, een proces waarin dan zo'n RVC en de aandeelhouder het over eens moet zijn. Hè? Dus die aandeelhouder komt toen nog. Dus dat is ook niet zomaar een afweging van X of Y. Dat komt bij elkaar en dan neem je een besluit. Het risico wat je loopt is dat de kroonprins of de kroonprinses natuurlijk vrij snel vertrekt daarna. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
Ja, wat je doet is dat de interne kandidaat is heel vaak toch je benchmark. Want je weet wat je hebt. He, dus je kan zeggen, nou, daar zit ik in ieder geval op 80% bijvoorbeeld.
80% van wat? Van wat
nou,
je zoekt?
Bijvoorbeeld van alle lijstjes die je wil afvinken. He, van, die kent het bedrijf, die kent onze cultuur. Die kent onze cijfers, die kent onze klanten, die kent onze stakeholders. En als je dan iemand van buiten neemt, dan moet je toch kijken van wat brengt die extra mee. Maar dat, als ik ook in een remuneratiecommissie zit van een bedrijf, dan heb je ook vaak een interne kandidaat. En dan kijk je toch, ja, wat doet die ander nog meer? Of wat kan die ander net aan meer schwung meebrengen? En misschien is dat wel wat ze gezocht hebben.
Maar van die ander ken je natuurlijk de zwakke kanten niet.
Nee, dus het is ook echt wel een risico. Maar je kan ook afvragen van, ja, misschien was het nu nog niet een interne kandidaat. Hè. Dat kan ook soms een overweging zijn. Die zegt van ja, we hebben wel goede mensen binnengehaald, maar dat duurt nog een paar jaar. En dan kan dit ook een mooie aanvulling zijn.
Maar dan moet je eigenlijk van tevoren al zeggen, je bent geen groene paus, maar wel een tussenpaus.
Nou, dat weet ik niet of Goodmacher en tussenpaus wordt.
Annemieke, hij gaat een heel eigen leven leiden.
Ja, we moeten hem toch ook promoten. We moeten ook een beetje trots zijn. Weet je, het is ook wel fijn dat we uiteindelijk ook voor dit, ja, ik vind het toch een geweldig concern, Unilever. Dat je daar een topman hebt waarvan ik denk van ja, daar kunnen we wel mee voor de dag komen.
Ja. Wil jij nog wat zeggen over die interne of externe kandidaat of niet?
Nee.
Dat idee had ik namelijk.
Nee, als je wil afsluiten wil ik heel kort nog wat zeggen.
Nou?
Nou ja, ze gaan naar Londen verhuizen, wat natuurlijk volkomen logisch is. Vrouw en 3 kinderen. Ik hoop wel dat zijn vrouw doorgaat met haar carrière op Dias. Wou ik even zeggen.
Oké, dit is echt heel erg persoonlijk. Oké, nee, maar dat is een goede afsluiting. Ik wil dan toch nog één andere vraag stellen, want het ging al over turnaround management. En ja. Unilever blijft achter bij grote concurrenten. Hè. Dat is ook waarom zo'n activistische aandeelhouder daar voet aan de grond krijgt. Wat zou turnaround management zijn? Hè? Dat betekent dan toch echt het afstoten van divisies. En niet alleen maar denken over thee of margarine. Nee, we stoppen helemaal met voeding.
Ja, en misschien dus ook wel veel meer, misschien wel minder in de visies denken, maar in nieuwe klantgroepen. En die zijn ook global. En daarbij hele andere producten vinden. Want Unilever is nog best wel ouderwets gestructureerd.
Maar dit klinkt als managementtaal. Ik begrijp het eigenlijk niet. Nieuwe klantgroepen die ook global zijn.
Ik denk bijvoorbeeld, neem de 18-plussers en de havermelkdrinkers. Daar zijn hele andere producten omheen. En heel vaak heeft Unilever die helemaal niet.
Nou ja, zeg, zit je in 190 landen, heb je die producten helemaal niet.
Nou, dat bedoel ik maar.
Goed, ja. Een carrièreadvies voor meneer en mevrouw Schumacher-Goodmacher kwam van het panel. Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairo, de Business Universiteit. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en OnCode. Dank voor jullie aanwezigheid.
Dank je. Leuk weer geweest.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.